Het relaas, het evangelie van Marcus, nadert zijn ontknoping. Jezus is onderweg naar Jeruzalem en hij is er bijna. En dan wordt de toon van het evangelie grimmig. Er hangt dood in de lucht. Realiseert u zich dat als Marcus dit opschrijft, dan is Jeruzalem zeer onlangs door de Romeinen vernietigd. Na een Joodse opstand. Opstandelingen hielden ruim een jaar een Romeins garnizoen tegen. De wraak van de Romeinen was groot. De tempel wordt afgebroken en is nooit meer herbouwd. Muren werden gesloopt. En Marcus herinnert zich dat en het doet hem pijn. Dood en ondergang werpen hun schaduw over het verhaal. En vanzelf komen dan bij Marcus natuurlijk ook de herinneringen op aan de vele debatten die Jezus heeft gevoerd over de ondergang en verwoesting. Dat was in die dagen een heel actueel thema. Mensen gingen zwaar gebukt onder de Romeinse bezetting. Belastingen waren ontzettend hoog. Er werd ook geen rekening gehouden met je inkomen. Iedereen moest hetzelfde bedrag betalen en er waren misschien wel een stuk of 60 verschillende soorten belastingheffingen. Mensen vroegen zich af, wanneer is het geduld van God nou op? Wanneer zal God nou ons ingrijpen? Wanneer zal hij ons namens ons wraak nemen op de keizer? Stevast heeft Jezus daarop geantwoord met: je kunt niet zeggen wanneer het zover is. Je kunt daar niet over speculeren, want God komt onverwacht. Een tijdstip kun je er niet aan koppelen. Het beste kun je gewoon er altijd op bedacht zijn. Dat is eigenlijk zijn boodschap. En dan gebruikt Jezus, u kent ze wel, allerlei verhalen, allerlei beelden, om dat duidelijk te maken. Het einde van de wereld, de heerschappij van God, komt zo onverwacht als de bruidegom die arriveert bij zijn bruid. Komt zo onverwacht als een dief in de nacht. God komt zo onverwacht als een koning die na een lange reis thuiskomt. Je kunt er maar het beste altijd rekening mee houden. Bij mij komt het beeld op van vroeger, toen ik nog op de middelbare school zat, had je van die leraren, die kwamen veel te laat. Ze moesten soms op verschillende locaties lesgeven. En het kon wel eens gebeuren dat het 10 minuten of een kwartier duurde. En dan ontstond er in de klas altijd een enorm rumoer. Dat begon eenvoudig met een vallende pen. En daarna wat sissen en wat roepen en wat duwen en trappen en smijten. En op een gegeven moment stond die leraar in de deuropening, onverwacht. En wie die dan het eerst bij de kladden had, die kon met een forse straf rekening houden. Kon ook zijn dat plotseling de directeur zelf er stond. Dat betekende meestal een collectieve straf voor iedereen in de klas. Wel, de boodschap is, het beste kun je er rekening mee houden dat die altijd komt. Matthäus en Lucas die voegen daar inderdaad het beeld aan toe van de dief in de nacht. De mensenzoon komt als een dief en dat vinden we ook terug in de brieven van Paulus. Ik heb me afgevraagd, hoe onverwacht komt een inbreker eigenlijk? Als je daar de statistieken op naleest, dan moet je toegeven dat die behoorlijk onverwacht komt. Je verwacht misschien dat de inbreker in de nacht komt, maar 86 van de 100 keer komt hij overdag. En ik dacht gemiddeld zo rond 1 uur of 4. En hij breekt niet het meeste in de villa-wijken, maar de achterstandswijken zijn vaker de dupe. En ze komen ook niet voornamelijk uit Oost-Europa. De gemiddelde inbreker woont niet verder dan 80 meter, 800 meter bij ons vandaan. Je moet zo leven dat die leraar in de deuropening of die heer die op reis is, je niet overvalt. Als je attent bent, voor het geheim achter het leven, dan zul je het ook ontdekken. Als je niet verwacht dat je rekenschap gevraagd wordt, als je je niet bewust bent van de liefde die je draagt, zul je God ook nooit ontmoeten. En het lijden in de wereld, het lijden van kinderen die aan hun lot worden overgelaten, de burgeroorlogen die volkeren uit hun huizen verdrijven, die moeten ons niet de deprimerende getuigen, die moeten voor ons niet de deprimerende getuigen zijn van een zinloze schepping, maar ze moeten juist het verlangen wekken naar een wereld waarin iedereen recht gedaan wordt. God wordt mens als je naar hem verlangt, als je op hem wacht. En wat wellicht nog belangrijker is, een mens wordt meer mens als die op God wacht. Als ik dit zeg, komt deze week natuurlijk ook een beetje bij mij het beeld op van die Sinterklaasavonden vroeger. Dan werd vanuit de verwachting eerst van alles anders gedaan dan anders. Mijn vader ging de gitaren stemmen, mijn moeder ging melk op het vuur zetten voor de cacao. Iedereen werd bij elkaar getrommeld in de kamer. En dan hoorde je in het huis een of ander gerommel van een of andere Piet die zijn komst aankondigde. Maar die verwachting maakte je een ander mens. Dat is het punt. Ik werd onlangs in de super aangesproken door een vrouw die ongevraagd begon te vertellen: vanavond komt mijn dochter terug van een wereldreis. En nu was ze al haar lievelingsproducten aan het inslaan. Quiche met prei en ham, paprika chips, een meloen en zure haringen. En ze had ook het hele huis gepoetst en boven op de slaapkamer, waar ze vroeger gelegen had, het bed opgemaakt. En nog wat vriendinnen uitgenodigd. De komst van haar dochter, de verwachting ervan, veranderde de hele dag. En ik denk dat we daartoe uitgenodigd worden om onze fantasie eens te prikkelen met de gedachte: stel je nou voor dat God vanavond nog bij ons op bezoek komt. Wat zou je dan nog willen doen? Welke kleren zou je aandoen? Welk lied zou je nog willen zingen? Wie zou je nog vergeving willen geven? Wie zou je nog je excuus willen aanbieden? Wie zou je nog een bedankje willen sturen? Dat zijn de kanttekeningen die Jezus maakte bij de gedachte aan het einde van de tijd. Lieve kinderen, ik geloof alleen lieve Quentin. Eva die kwam een keer hijgend uit school. Mama, mama, bij Luc hebben ze ingebroken. Luc woonde niet zo ver weg, een paar straten maar. Wanneer dan? Hebben ze wat meegenomen? Mama had veel vragen, maar eentje durfde ze niet te stellen, de belangrijkste. Want ze wilde Eva niet bang maken. Hadden ze de dief betrapt misschien? Waren er klappen gevallen? De politie denkt dat ze vanmorgen tussen 5 en 6 hebben ingebroken, zei Eva. En ze hebben alles overhoop gehaald. Ze zochten naar geld, denk ik, en naar gouden ringen. Eva vertelde ook nog hoe geschrokken Luc was. Hij dacht dat hij nooit meer zou durven slapen. En hij had papa een extra slot op zijn slaapkamer gevraagd. Maar toen had papa gezegd: en als er dan brand komt, dan zit je mooi opgesloten. En nou is Luc bang voor de dieven en voor de brand. Gelukkig had de papa van Luc in de hal een nieuw ruitje met dubbel glas laten inzetten. Hij had er zelfs een camera opgehangen en een sirene. Nou, zei mama, dan hoeft Luc niet meer bang te zijn. Eva dacht na. Gaat papa dat hier in huis ook doen? Want nou ben ik ook bang. We hebben al dubbel glas en een alarm, zei mama ferm. Dat was wel niet waar, maar ze zou het vanavond aan papa vragen. Dus het was ook niet echt gelogen. Het was meer een voorschotje op de waarheid. En voor een goede nachtrust mag dat wel.